Zullen we deze dienst beginnen met een moment van stil persoonlijk gebed? Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk zijner handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we nog een prachtig lied zingen, wat ik net ook gelezen heb vanuit het woord van God. Lied 40, zoekt eerst het koninkrijk van God. Lied 40 uit de bundel Opwekking. We beginnen met elkaar en als we bij het eerste couplet toe zijn aan het halleluja, dan gaan de zusters, de vrouwen, die gaan het halleluja zingen en de mannen beginnen opnieuw. Zo liggen de mannen een half couplet achter op de vrouwen. En zo blijven we doorzingen tot het einde en dan halen we elkaar weer in. Lied 40 uit de bundel Opwekking, zoekt eerst het koninkrijk van God.
Thank you.
Halleluja. En dat is een internationaal woord. Dat kennen ze in alle landen. Halleluja. Het is het prachtige woord voor maak de Heere groot, prijs de Heer. En dat mogen we zo samen hier in deze kerk doen. Fijn dat we dat zo met elkaar mogen zingen. Nog beter is dat we het ook doen wat we zingen. Dat Hij de eerste plaats in ons leven mag hebben. En dat we allereerst Hem zullen zoeken. Het leven zullen zoeken. Want Hij heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het leven. En als we werkelijk willen leven, dan hebben we Hem nodig. Zullen we samen bidden en Gods zegen vragen voor dit samen zijn? Vader in de hemel, het is goed om op deze plaats te zijn. We hebben vanmorgen met elkaar na mogen denken hoe kostbaar de gemeente is. Hoe kostbaar uw kerk is. Heere God, dat u de kerk, uw gemeente gekocht heeft met het bloed van uw eigen zoon. Heer, de gemeente is zo waardevol. Maar de gemeente is ook geliefd. Geliefd door onze Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel dat wie we ook zijn, wat we ook gedaan hebben, dat we altijd mogen weten dat we waardevol zijn voor God. En dat we geliefd zijn door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En niets kan die liefde in de weg staan. Niets kan het verlangen van God in de weg staan. Heer, het ligt niet aan u. Het ligt vaak aan ons, Heer, dat we zelf onze eigen weg gaan. Dat we het zelf wel denken te weten. Maar vanavond willen we tot u komen. Om vanavond te leren wat het leven is. Heer, dank u wel dat we dit lied zo prachtig mochten zingen. Zoekt eerst het Koninkrijk van God. Heer, het is het grote en machtige gebod waar we ook vanmorgen bij stilgestaan hebben. Het eerste gebod, het eerste wat u van ons vraagt. God lief te hebben, boven alles. Heer, u weet hoe het in ons leven is. U kent de prioriteitenlijstjes in ons leven. U weet wat bij ons het belangrijkste is. Maar laat het zo zijn dat we vanavond mogen ontdekken dat wij belangrijk zijn voor u, maar dat u de eerste plaats bent in ons leven. Heer, wilt u ons vanavond zegenen? Heer, de liederen die voor ons gezongen worden door Susan Corda, Heer, wilt u deze liederen zegenen en daardoor ook onze harten aanraken? Wilt u uw dienstknecht helpen als hij uw woord door mag geven? Laten het woorden van u zijn. Woorden die we begrijpen, woorden waar we ook wat mee kunnen gaan doen en die ook omgezet kunnen worden in daden in ons leven. Heer, want het is zo'n gevaar dat we het allemaal aanhoren en dat we op een gegeven moment niets meer kunnen horen. Heer, maar laat het woord ook werkelijkheid worden in ons leven. We bidden, Heer, voor de groep jongelui die in Hogeveen is met het MIEM-team. Heer, wilt u hen zegenen als zij u dienen, Heer, in de gemeente in Hogeveen. Ik wil u bidden voor de jongens en meisjes die met het Jonge Jeugdweekend weg geweest zijn. Heer, wilt u de naprediker zijn, Heer, en dat u ook het uitwerkt in hun leven wat ze dit weekend hebben mogen horen. Op dit moment willen we ook bidden voor Ines en Henry in het ziekenhuis in Groningen. We weten niet of Henry vandaag nog geopereerd is, maar Heer, we leggen het maar in uw handen. En ook als hij misschien morgen geopereerd zal worden, Heer, wilt u geduld geven en wilt u heel dicht bij Henry zijn. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente, als gezin voor elkaar mogen bidden. En zo zien we uit, Heer, naar de dingen die u ook in onze gemeente, in ons persoonlijk leven, maar ook vanavond in ons midden wilt doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Er staat een heel mooi lied in de bundel Opwekking. Dat is 412. En dat is een letterlijk vers, een bijbelgedeelte uit de Bijbel. Een van de bekendste bijbelgedeelten uit de Bijbel. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Geen tijd om te leven. Nou, dan is dit een heel goede raad. Kom tot mij en ik zal je werkelijk rust geven om vanuit die rust te gaan leven. Dit lied zingen we met elkaar. En ik zou voor willen stellen dat als we met het tweede stukje beginnen, neemt mijn juk op u en leert van mij, dat dan het koor Susum Corda alvast naar voren komt om voor ons te gaan zingen. Ze gaan drie liederen voor ons zingen. Het eerste lied, tenminste het in dat eerste blokje. Het eerste lied wat ze gaan zingen voor ons is De Hemelen Juichen. Het tweede lied is Zie het verlangen in mijn hart, o Heer. En het derde lied is Heer, mijn hart zoekt u te vinden. Deze drie liederen gaan ze straks voor ons zingen, nadat we met elkaar 412 gezongen hebben. En tijdens het tweede gedeelte nodig ik alvast uit om hier u op te stellen op het podium. Hartelijk dank voor de prachtige liederen die ons zeker aangesproken hebben. Mij trof erg dat tweede lied, het verlangen in mijn hart, o Heer. U kent mijn verlangen in mijn hart. U weet wat ik nodig heb. Het is geweldig dat deze liederen zo in ons midden gezongen worden. Naar aanleiding van het thema, geen tijd om te leven, wil ik graag drie korte stukjes met u lezen uit het woord van God. Sommigen van u zijn het bijna van mij gewend dat ik meestal een stukje helemaal in het begin van de Bijbel lees. En ook een stukje aan het einde van de Bijbel. Om te laten zien dat de Bijbel één boek is. 66 boeken samengevoegd tot één boek. En waar je leest in de Bijbel, het is altijd weer Gods woord die ons onderwijst. In Genesis 31... daar staat, in vers 16, of zei ik Genesis? Exodus 31. Nou, niet helemaal het begin van de Bijbel. Exodus, het tweede boek in de Bijbel, 31. U was al blij dat u het had gevonden. We moeten nog weer verder zoeken. Exodus, hoofdstuk 31, vers 16. Exodus 31, vers 16. Daar staat, de Israëlieten zullen de Sabbat onderhouden. Door de Sabbat te vieren, zij en hun nageslacht als een altoos durend verbond. Tussen mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. En op de 7e dag heeft hij gerust en adem geschept. Misschien wel goed om dat even te accentueren, staat de Israëlieten zullen de Sabbat vieren. En er staat tussen mij en de Israëlieten is het een verbond. We kunnen niet zomaar zeggen dat wij de Sabbat moeten vieren. Maar het is een afspraak tussen God en zijn volk Israël. Hij rust op de 7e dag en heeft adem geschept. Iets verderop, een heel stuk verderop in Matteüs 9, daar vinden we ook een vers wat alles te maken heeft met geen tijd om te leven. Matteüs 9, vers 36... daar lezen we het volgende. De Jezus die hier op aarde was, had interesse in de mensen om zich heen. Hij keek ook naar de mensen, hij had aandacht voor hen. Hij zag ze ook. En dan staat er in vers 36 van Matteüs 9. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Weet u waarom? Er staat, omdat ze voortgejaagd en afgemat waren. Als schapen die geen herder hebben. En dan nog één vers uit Jacobus. Nog een stukje verderop in de Bijbel. Naar de Hebreeënbrief. En voor de Petrusbrief. Jacobus hoofdstuk 4, vers 13. Jacobus 4, vers 13, daar staat, welaan dan, gij die zegt, vandaag of morgen gaan we op reis naar die en die stad. Wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zijn zal. Want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats van te zeggen, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Tot zover dit stukje. We zullen er straks wat meer over na gaan denken en mogen de Heer zijn woord ook aan ons allen zegenen. Voordat we dat gaan doen, gaan we nog een heel toepasselijk lied zingen uit de bundel Johannes de Heer. We zingen het niet zo heel vaak, maar het is wel een lied wat je tot nadenken stemt. 448. We gaan met elkaar naar het voorspel luisteren. Dan zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En ik zou voor willen stellen om in deze collecteronde twee collecten te houden. De eerste collect is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En direct daarna, de tweede collecte die ook nu rondgaat, is voor het onderhoud van de gebouwen. Maar we gaan graag luisteren naar het voorspel en dan gaan we met elkaar lied 448 zingen. Ja, en er staat in de Bijbel, toen de bruidegom uitbleef, vielen allen in slaap. Ze dachten, nou, we kunnen nog wel een uiltje knappen. Ze hebben een tijd aan de kant gezet. Vanmorgen heb ik het nog gevraagd bij ons in de gemeente. Als u weet, als u nou eens zeker zou weten, dat morgen de laatste dag zou zijn dat u zou leven. Hier op deze aarde. Zou u dan uw leven anders inrichten de komende dag? Zouden er misschien andere prioriteiten gesteld worden? Zou u misschien aan een aantal andere dingen wat meer aandacht schenken als dat u nu doet? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we weten wat het leven is. Heel veel mensen weten eigenlijk niet meer wat het betekent om echt te leven. Ze hebben bijna geen tijd om te leven. Ze zijn veel te druk. Ze zijn zo hectisch in deze wereld. Zo gestrest. Geen tijd meer. Ik heb het veel te druk. Druk, 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 hoor je vaak. Geen tijd meer. En toch, allemaal zoals we hier zitten, hebben we allemaal evenveel tijd. We krijgen elke dag, iedereen, 24 uur tijd. Ja, toch? Iedereen, allemaal. Dus je kunt nooit zeggen, ik heb geen tijd. Want we hebben allemaal 24 uur tijd. Het hangt er alleen vanaf, waar geef je tijd aan? Waar besteed je tijd? Ik denk net zoals je je uitgaven van geld moet budgetteren. En dat je weet van, nou, daar geef ik geld uit, want dat is noodzakelijk. Dat zijn mijn vaste lasten, dat zijn mijn vaste uitgaven. Die moeten eerst betaald worden. En dan ga ik leuke dingen doen met mijn geld. Als je het andersom doet, dan weet ik wel hoe het terechtkomt met uw geld. Dan heb je elke maand aan het einde een stukje maand over. Ja, dan ben je er nog niet. We moeten, net zoals dat je met geld omgaat, moet je ook je tijd budgetteren. Je tijd plannen. En hoe ga je dan met je tijd om? Ik heb pas van iemand geleerd, die zei je moet altijd in je agenda als het ware je tijd plannen in twee lagen. Twee lagen. De eerste laag, de belangrijkste laag in je tijdsplanning, dat is eigenlijk je persoonlijke wereld. Dat wat je persoonlijk treft, wat jij persoonlijk nodig hebt. En dat persoonlijke in je gezinsleven, je huwelijksleven, je persoonlijke groei in je intellect, in je gevoelsleven, het verzorgen van je lichaam. Dat is heel belangrijk. Dat is je eerste laag van planning in je agenda. En de tweede laag in je agenda mag je werkschema zijn. En als we dat om gaan draaien, dan weet u waarschijnlijk wel wat er gebeurt met uw persoonlijk leven. Dan heb je geen tijd meer om te leven. Prioriteiten in je leven, de allerbelangrijkste wezenlijke zaken in je leven, laten zich heel vaak overschreeuwen door dingen die minder belangrijk zijn. Waardoor je aan het wezenlijke van je leven eigenlijk niet meer toe kan komen. Hoe kom je nou toe aan het echte leven? Het werkelijke leven zoals God dat bedoeld heeft. Waarom staat er in de Bijbel dat God rustte op de zevende dag? Was God dan zo vermoeid? Ach, God is almachtig. God zal toch geen rust nodig gehad hebben? Maar waarom rustte hij dan? Waarom staat er hij rustte van de zevende dag en hij schepte adem? Een rustdag is niet een luxe, maar een rustdag is noodzaak. Onthoud het alsjeblieft goed. Een rustdag is niet een luxe, maar een rustdag is een noodzaak om werkelijk als mens te kunnen leven. Op die rustdag, en wanneer dat hij die rustdag heeft, dat doet er nou in de eerste plaats niet zo toe. De Joden hebben dat op de zevende dag van de week. Wij als christenen hebben vaak de zondag als een rustdag uitgekozen. Nou, ik zal u eerlijk vertellen, voor mij is zondag geen rustdag geworden. Voor mij is zondag de dag waarop ik meestal het hardste werk. Maar het is wel heel belangrijk dat er een principe is in je leven. Een rustdag. Een rustdag waarop je terug mag kijken, een rustmoment waarop je terug mag kijken op de dag die geweest is. En vooruit mag gaan kijken op dat wat gaat komen. En ik denk dat we dat allemaal heel erg nodig hebben. Het is zelfs bekend. Ik had een hele goede kennis die een hele grote drukkerij had. En die had hele grote persmachines in die drukkerij staan van miljoenen euro's. En hij zei, het liefste zouden we willen dat die persen 7 dagen per week aan het drukken zijn. Dan heb je zo snel mogelijk geld eruit. Maar hij zei, het is zelfs bewezen dat zelfs machines een dag of een periode rust nodig hebben om tot rust te komen. Anders heb je last van metaalmoeheid of op de een of andere manier moet metaal zich ook na een tijd kunnen herstellen om weer verder te kunnen. Nou, als machines dat nou al hebben, zouden we als dat mensen dan niet hebben. Moeder Teresa is bij ons allemaal wel bekend door dat wat ze allemaal gedaan heeft in de wereld, onder de armsten, onder de armen. Moeder Teresa die zei, God laat zich niet vinden in het lawaai, in de onrustigheid, in de onrust. God is een vriend van de stilte en alles groeit in stilte. Ik heb nog nooit iets horen groeien. Als iets groeit, dan groeit het altijd in stilte. Zij zei, hoe meer we in de stilte ontvangen, hoe meer we kunnen uitdelen in de activiteit van ons leven. Dat is een goeie, hè? Hoe meer je in de stilte ontvangt, hoe meer je uit kunt delen in de activiteit van je leven. En dan gaat het niet om wat wij zeggen, maar wat hij zegt. Dat is belangrijk. Dan gaat het niet meer om wat wij doen, maar wat hij door ons heen doet. Dat snijdt veel meer hout. Als we zien dat God met de mens begint, dan neemt God elke dag een moment om met de mens te gaan wandelen. Kent u de geschiedenis van de Hof van Eden? Dat God een rustig moment opzocht in de avondkoelte om tot stilte te komen, om samen met de mens te wandelen. De grote mannen die we in de Bijbel tegenkomen, een man als Noach, een man als Abraham, een man als Mozes, een man als Henoch, we lezen van hen, ze wandelden met God. Ze hadden tijd om met God alleen te zijn. En als je dan ziet dat God een volk dwars door de woestijn leidt, dan is het niet zo dat God daar bij Egypte staat, bij de Rode Zee, waar hij ze doorheen gehaald heeft, en zei, ja jongens, rennen naar het beloofde land. Kijken wie het eerst is. Helemaal niet. Er staat dat God het tempo bepaalde. God die ging voor hen uit, want een herder in Israël loopt voor de kudde uit. Niet zoals in Nederland achter de kudde, maar voor de kudde uit. En de schapen die volgen de herder. En God wilde herder zijn van Israël. En God ging voor het volk uit, 's nachts in een vuurkolom en overdag in een wolkolom. En zo snel die wolkolom ging, en als die wolkolom stil stond, stonden zij ook stil. Was het tijd om te rusten. Het tempo en de richting werden bepaald door God zelf. Maar ook overal waar de wolkolom hen naartoe bracht, was ook elke keer weer Gods zorg, want dan lag het manna weer klaar. Gods leiding, Gods tempo en Gods zegen en zorg gaan altijd hand in hand. Nou, daar heeft Jacob ook wat van kunnen leren. En David ook. David die zei, Heer, u bent de goede herder. U bent mijn herder. Zoals David ook herder was en voor zijn schapen zorgde. Maar Jacob? Jacob was een sublieme herder. U weet dat Jacob bij Laban met een paar schaapjes begon. En binnen een paar jaar, zou je kunnen zeggen, haalt Jacob zijn schaapjes op het droge. Er staat dat Jacob ontzettend rijk werd. Dat hij kamelen had en ezels en slaven en slavinnen en grote kudde schapen. De Heer had hem kennelijk gezegend. Maar Jacob wist ook hoe het ging met schapen. Hij wist wanneer dat hij stokjes moest schillen, ze in de troggen moest leggen. Hij wist precies, ik weet niet precies hoe hij het gedaan had, maar Jacob was een kenner van schapen. En die kennis van schapen komt heel duidelijk tot uiting als je in Genesis leest hoe Jacob met zijn schapen omging. In Genesis 33, daar heeft Jacob een ontmoeting met Esau. En Esau en Jacob die zijn uiteindelijk blij dat ze elkaar mogen zien. En dan zegt Esau tegen Jacob, Jacob, moet je eens horen, ik heb een aantal strijdbare mensen. Wij zitten hier met paarden en wij willen je beschermen. Wij zullen je begeleiden. Nou, dat is wel wenselijk in die tijd, want er waren heel veel rovers in die tijd, heel veel mensen die erop uit waren om kudde schapen te veroveren en heel veel vijanden in die streek. Dus dat was een mooie bescherming. Maar wat zei Jacob? Laten we het maar even lezen in Genesis 33, vers 13. En weet je, als je dat leest, dan gaat je hart sneller kloppen, want dan staat er, maar Jacob zeide tot hem, mijn Heer weet dat de kinderen teer zijn en dat ik klein vee en zogende runderen bij me heb. Zou men die één dag al te zeer opjagen, dan zou de gehele kudde sterven. Mijn Heer trekt het toch voor zijn knecht uit en dan komt een Jacob naar boven die je eigenlijk in de rest van de geschiedenis van Jacob heel anders leert kennen. Jacob is iemand die het allemaal zelf wil regelen en allemaal zelf voor elkaar wil boksen. Een streber. Maar wat zegt deze Jacob? U gaat voor zijn knecht uit en ik wil op mijn gemak verder trekken. En dan staat er zo mooi. Naar de tred van het vee dat voor mij uitgaat. En naar de tred van de kinderen tot ik bij mijn Heer in Seir gekomen ben. Jacob zegt hiermee, Esau, ik vind het hartstikke fijn dat je me wil begeleiden, maar het hoeft niet. Want Jacob wist, als Esau erbij gaat, dan gaat het veel te snel. Laat mij maar op mijn gemak gaan. Ik weet dat die kinderen heel teer zijn. Ik vind het zo mooi. Als we dat nou gaan omzetten naar de tijd waarin wij leven. De Heer heeft ons kinderen toevertrouwd. Er zijn hier jonge ouders met kinderen. Weten we dat de kinderen heel kwetsbaar zijn? Heel kwetsbaar in deze wereld. Heel ontvankelijk ook. Heel beïnvloedbaar. En weet je, dan moet je je tempo aanpassen. Dan moet je je tempo aanpassen als vader. Als moeder in het gezin. En dan moet je niet als vader en moeder maar rennen en geen tijd meer hebben voor je kinderen, want je kinderen komen om. Je hebt kleinvee, je hebt zogende dieren, je hebt mensen die je moet verzorgen in je gezin. Pas je tempo aan. Doe als Jacob. Ga op je gemak naar de tred van je kinderen en het vee. Als dat niet gebeurt, dan kom je bij dat stukje wat we gelezen hebben van de Heer Jezus, die de schaar om zich heen ziet en dan wordt hij met ontferming bewogen. Ach, soms heb ik dat ook wel eens. Als ik soms om me heen kijk, hoe iedereen om me heen aan het jagen is, aan het jakkeren is, en vergeet wat het is om werkelijk te leven. Want dan staat er dat de Heer Jezus ze zag en hij zei, ze zijn voortgejaagd en afgemat. Afgemat, mat, dat betekent de glans is eraf, uitgeblust. Misschien zijn hier wel mensen vanavond die voortgejaagd worden, die zo'n drukke agenda hebben, gewend zijn, als het ware al helemaal eraan gewend zijn, dat je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, tak, 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 en maar doorgaat. Terwijl je weet dat je het leven eigenlijk mist, voortgejaagd en afgemat. Het is mat geworden, het is dof geworden in je leven. Doffe ellende. De Jezus die zag het. Hij werd met ontferming bewogen. En hij zei, ik ben het leven. En hij komt tot mij. Als je vermoeid en beladen, belast bent. En ik zal je rust geven. De Heer Jezus zei, neem mijn juk op je, doe dat wat ik je opdraag. Leer wat het is om die twee lagen in je bezigheden te zien. De laag van je persoonlijk leven en de laag van je werkschema. En ik weet dat we er allemaal grote moeite mee hebben. En dat de moderne mens rusteloos op zoek is naar werkelijke innerlijke rust. Laten we eindigen met die les van Jacobus. Die les van uit de Jacobus. Wel aan! Laten we naar die of die stad gaan. Een jaar of twee, 1 of 2 jaar daar doorbrengen. Zaken doen en winst maken. Gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Wel aan. Daar begint het mee. Toen ik dat las in Jacobus, dat woordje wel aan, toen moest ik direct ook denken aan dat wat de mensen zeiden bij de torenbouw van Babel. In Genesis 11. Daar staat tot tweemaal toe dat de mensen in Babel zeggen, wel aan, laten we een grote stad bouwen en namaken en bij elkaar blijven. En dan weer, wel aan, laten we een toren bouwen waarvan de spits tot in de hemel komt. Wel aan. Dat woordje wel aan, dat is blijven hangen bij mij. En dat woordje wel aan, dat betekent eigenlijk, schiet op, tempo, aan de slag. En met name zonder God. Want het woordje wel aan, dat komt ook voor als het volk van Israël in de woestijn is en Mozes op de berg, dan zeggen ze, wel aan, laten we goden maken die voor ons uitgaan. Het is het gericht op je eigen activiteit, zonder je af te vragen, wat wil God eigenlijk met ons leven? En dan staat er, wij bepalen wanneer. Daar staat er letterlijk, vandaag of morgen. Wij bepalen waar we naartoe gaan, naar die of die stad. Wij bepalen hoe lang, 1 of 2 jaar. Wij bepalen wat we gaan doen, zaken doen. Wij bepalen wat ons doel is, winst maken. Nou, dat kun je heel duidelijk in Jacobus terugvinden. Wel aan, wij maken van ons leven ons eigen leven, zonder God. En dan vergeten we de realiteit van het leven. Als je Jacobus leest, Jacobus 4, wat is de realiteit? Ik zal het er even bij opslaan, dan zal ik het nog even lezen. De realiteit van het leven is dit. En dat is niet om daar depressief van te worden of negatief over het leven te denken. Want daar staat heel eenvoudig, de realiteit van het leven is dit. In vers 14 staat er, gij die niet eens weet hoe morgen uw leven zal zijn. Och ja, we hebben wel onze gedachten. We weten zo ongeveer wat voor weer het zal worden. Of we op de fiets gaan of met de auto naar ons werk. We weten ongeveer wat de agenda is voor morgen. Maar wat gebeurt er morgen? Weet u dat de dag van morgen heel anders zal kunnen zijn als dat u zich vanavond voorstelt? Zomaar ineens? Wij weten het niet. We weten niet hoe morgen ons leven zijn zal, want gij zijt een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Ik heb het in 3 punten samengevat. De realiteit van het leven is, dit leven is onzeker. Het biedt geen zekerheid. Dat kunnen we wel zien in alles wat er in Amerika gebeurt. Of wat er in België gebeurt. Spoed. Een spoedoverleg bij de Belgische regering voor de Fortisbank. Ja? Wij denken al die zekerheden wel in ons huis te hebben. Maar niets is onzeker in deze wereld. Niets. U denkt misschien uw zekerheden te hebben. Maar helemaal niets. Onzekerheid. Dat is de realiteit van het leven hier op aarde. Ten tweede, kortstondigheid. Het wordt soms maar, het wordt hier in dit woord maar vergeleken met een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. goed, 80 jaar zijn toch 80 jaar. En 90 jaar zijn 90 jaar. Maar broeders en zusters, in vergelijking met de eeuwigheid is het maar een fractie van een seconde. Is niks. En het derde wat mij hier opvalt, dat is, het is niet alleen kortstondig, maar dan staat er en het verdwijnt. Het is ook tijdelijk. Het gaat allemaal voorbij. Dat is de realiteit van het leven. En daarom zegt Jacobus, als we plannen maken, als we willen leven, als we werkelijk echt van het leven willen genieten, dan kom je bij de eerste vraag terecht. In plaats van te zeggen, zegt de Jacobusbrief, als de Heer het wil. Wat is Gods wil? Wat is Gods wil, Gods bedoeling met mijn leven? Als je dat gaat beseffen, dat is pas leven. Als je het woord van God gaat lezen. En als je de Heer Jezus leert kennen. Die zijn leven voor ons aan het kruis op Golgotha gegeven heeft. Die voor al onze zonden, u weet waarschijnlijk wel, het woordje zonde betekent letterlijk het doel missen. Dat er Jezus voor ons aan het kruis gestorven is om ons weer terug te brengen naar het plan van God. Zodat God tot zijn doel kan komen in ons leven. Dat is pas leven. Het grootste offer wat Christus bracht, dat was in Gethsemane. Het offer van zijn eigen wil. De Heer Jezus zei, en ik heb het dinsdag ook op de Bijbelstudie gezet. De Heer Jezus zei, Vader, niet mijn wil, maar uw wil. En daarin zie je dat de Heer Jezus zijn eigen wil als het ware offert aan God. Als we bereid zijn om die weg te gaan, niet mijn wil, maar Vader, uw wil. U heeft mij het leven gegeven. Komt u tot uw doel in mijn leven? Als God het wil, ten tweede staat er, zullen wij leven. Als God het wil, zullen wij leven. Het leven komt bij God vandaan. Elke ademhaling, elke dag, elke hartslag is een geschenk van God. Is niet zomaar een chemisch, fysisch, biologisch proces. Maar is een wonder van God. Niet alleen het ontstaan van het leven, maar elke dag dat er leven is, is een wonder van God. Als je dat gaat beseffen, dan ga je niet dit of dat zomaar doen. Hè, daar staat, indien de Heer wil, zullen we leven en dit of dat doen. Ik heb daar nog niet zo lang geleden in de gemeente over nagedacht. Dit of dat. Wij zijn heel vaak bezig met laten we dat en dat en dat en dat maar doen. En dan vergeten we dit. Dit en dat. Waar begint het mee? Met dit. Wat is het dichtste bij? Dat of dit? Klinkt misschien een beetje cryptisch. Maar dit is heel dichtbij. Laten we dichtbij beginnen. We zijn soms zo met dat bezig, dat we hetgeen wat voor de hand ligt, vlak bij ons, dat we dat verwaarlozen. Geen tijd om te leven. Laten we zo de lessen van Jacobus ter harte nemen. En weten dat er maar één manier is om werkelijk te leven. Dat is degene te leren kennen die gezegd heeft, ik ben het leven. De Heer Jezus. Laat je niet gek maken in deze wereld. Maar stel de prioriteit in je leven. Zoek eerst het koninkrijk. En dan zul je ontdekken dat je door het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus opnieuw leert beseffen wat het leven betekent. God die ons het leven gegeven heeft. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen. En dat is 462 uit de bundel Opwekking, aan uw voeten, Heer. Daar is het allerbeste om daar te zijn. 462. En ik zou voor willen stellen dat als we het laatste couplet zingen, het laatste couplet zingen, dat het koor Sursum Corda zich alvast gaat opstellen hier. En ze gaan voor ons zingen het lied van verlangen. En dan houd mij vast. En als laatste lied zingen ze voor ons Lord, I want to be a Christian.
Thank you.
Fijn, bedankt voor de liederen. En dan zijn we alweer aan het einde van deze avond gekomen. En natuurlijk alle lof aan God, die we ook samen gaan danken voor deze avond. Mag ik u voorgaan in dankgebed? Heer, in alle stilte en rust mocht u hier vanavond bij elkaar zijn. Te midden van een wereld waar zoveel hectiek is, zoveel verandering, zoveel onzekerheid. Heer, wat is het geweldig dat we onze rust en onze zekerheid bij u mogen vinden. Heer, dank u wel dat we net mochten horen het prachtige lied Houd mij vast, Heer. Heer, u bent de enige die werkelijk echt een rots wil zijn in deze wereld, waar we echt vast kunnen staan, waar we echt van op aan kunnen. Zoals er in uw woord staat, Heer, wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Heer, dank u wel dat we het echte leven in de relatie met u kunnen vinden. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons heel veel wijsheid geven hoe we met onze tijd om moeten gaan. De tijd die door onze vingers wegglipt, zo naar de eeuwigheid. Heer, wilt u ons helpen om Heer te worden van de tijd. Om te weten wat we met onze tijd moeten doen. En ook onze tijd zo in te delen dat we werkelijk echt kunnen leven. Heer Jezus, dank u wel dat u naar deze wereld kwam. Dat u de wereld om u heen zag. Dat u met ontferming bewogen werd over het voortjagend gedrag van de mens. En dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons aan het kruis stierf, voor al onze zonden, om ons weer terug te brengen naar de wil van God. Terug te brengen naar het plan wat u met de mens voor hebt. Heer, dank u wel voor deze avond. En ik wil u bidden voor hen die u nog niet persoonlijk kennen, die inderdaad een christen willen zijn, zoals we net ook gehoord hebben, maar het nog niet weten hoe ze het kunnen worden. Heer, laat het dan zo zijn dat ze vanavond heel eenvoudig, zoals we ook in de liederen gehoord hebben, hun hart voor u mogen openstellen en mogen zeggen, ja, Heer Jezus, kom in mijn hart en woon in mijn hart, Heer Jezus. Heer, dank u wel dat we zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook de komende week heel dicht nabij zijn. En dat we ook de komende week de les van Jacobus goed mogen onthouden. Zo de Heere wil, zullen we leven en dit of dat doen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Er is voor iedereen koffie en thee. Er staat ook een boekentafel waar allerhande lectuur op ligt, die we u zeker aan kunnen bevelen. En als slot gaan we met elkaar zingen lied 166, heel toepasselijk, uit de bundel Johannes, die grijpt toch de kansen door God u gegeven. Ik wil u als Sursum Corda heel hartelijk bedanken voor de prachtige liederen. En we hebben er echt, tenminste ik heb er ontzettend van genoten. En ik hoop echt dat u nog op vele plaatsen hier in Enschede en in Canada, geloof ik ook nog wel, hè? Wijd en breed ook op deze manier het evangelie mag verkondigen. We gaan lied 166 zingen, de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En laten we dan straks het tweede couplet met elkaar staande zingen.
Thank you.
Laten we heen gaan onder de zegen die de Heer aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.